We hebben de bijna kersverse hoofdredacteur van Apache in de studio. Welkom, ja. Karel van den Broek.
Graag gedaan.
Wat is Apache?
Apache.be is een website. Ik moet van onze marketeer Apache.be zeggen, want dan weten de mensen wat ze moeten intikken.
Om je hebt een marketeer.
Maar het heet Apache is een nieuw site die opgericht is in 2009 door ex-journalisten van de Morgen, George Timmerman en Tom Cochet en Bram Souffreau. Een beetje uit frustratie dat er in de media, de kranten, de weekbladen, de mainstream media, laat ons zo zeggen, te weinig aan onderzoeksjournalistiek werd gedaan. Mm. Nu, je moet weten dat George Timmerman was een beetje de rechterhand van Walter de Bock destijds, de grote onderzoeksjournalist van de Morgen, die onder meer de moord op Kools heeft opgelost. Tom Cochet heeft jarenlang bij de Morgen het Vlaams Belang, Vlaams Blok, gevolgd. Is ook iemand die de farmaceutische sector regelmatig het vuur aan de schenen legt. Hij was dit jaar de enige Vlaamse journalist die een eervolle vermelding heeft gekregen op de Vlaams-Nederlandse wedstrijd voor onderzoeksjournalisten. Er worden elk jaar prijzen uitgereikt, persprijzen aan onderzoeksjournalistiek. En Vlaanderen scoort daar tegenover Nederland altijd als het zwakke broertje. Zij zijn er in 2009 mee begonnen, zijn er al een hele tijd bezig, maar het feit dat je vraagt wat is Apache, bewijst toch dat het een beetje onder de radar gebleven is, al dat werk wat ze toen gedaan hebben.
Het hangt er een beetje af voor welk publiek natuurlijk.
Ze hebben tot hier toen 2000 artikels gepubliceerd en er zijn een aantal dingen die wel de media hebben gehaald. Maar de bedoeling was om te proberen een manier te vinden om professioneler te zijn, meer mensen in dienst te nemen of aan het werk te zetten. Dat kan ook op freelance basis, waardoor er meer dossiers, meer artikels kunnen verschijnen. En je dus op den duur voldoende abonnees hebt om zelfbedruipend te zijn. En daartoe is een businessplan gemaakt, want dat moet zo tegenwoordig, dat erop gericht is inderdaad op 3 jaar tijd. Dus 3 jaar lang nog met verlies te werken en het laatste vanaf het 4e jaar break-even te zijn.
Nu kijk je al naar de toekomst.
Ja, dat is de bedoeling. Maar om dat plan, dat ligt er, dat is door specialisten bekeken. Die hebben al allemaal gezegd, dat is een haalbaar plan. Maar je moet natuurlijk die mensen vinden die dat startkapitaal daarin steken. Het gaat over een behoorlijk bedrag. Het gaat over, in het plan staat 1,5 miljoen. Dat is veel geld. Niet dat je dat geld kwijt bent op het eind van de rit, want je blijft dan mede-eigenaar van een gezond mediabedrijf na die 4 jaar. Het is niet dat het een mecenaat is wat we van de mensen verwachten. Maar het gaat natuurlijk ook geen winsten opleveren die andere beleggingen wel kunnen opleveren. Dus het blijft een moeilijke oefening. En daarom zijn we nu een beetje...
Want hoe noemen jullie het zelf? Je hebt soms bepaalde initiatieven die met donaties werken. Je hebt andere coöperatieven.
Wij zijn een coöperatieve. Dus de coöperatieve, de werktitel, zo heet het vehikel, is de eigenaar, uitgever van Apache.be. Uh-huh. En nu zitten daar de mensen oprichters in. De mensen die vroeger destijds de Apache hebben opgericht en... In de campagne die we 2 weken geleden of 3 weken geleden ondertussen begonnen zijn, vragen we mensen om een aandeel te nemen. Dat kost €50. Dan krijgen ze ook meteen een jaarabonnement. Dus het is op dit moment allemaal heel goedkoop. Het kost minder dan €1 per week om abonnee te worden of een aandeelhouder van Apache. Ook omdat we wel beseffen dat het aanbod dat we niet doen, een minimumaanbod is. Het is nu, we zitten nog niet met die grote versterkte redactie. We zitten met een kleine ploeg die ook voor een groot stuk op vrijwilligheid draait. Maar we proberen alleszins toch wekelijks 2 of 3 relevante artikels te brengen waar mensen van zeggen, verdorie, dat hebben we op een ander niet gelezen.
Ja, het is geen volle krant die dagelijks gevuld wordt, maar de inhoud is er wel, in vergelijking met andere kranten.
Ja, ik denk het wel. We hebben bijvoorbeeld, het is oorlog in, of nog geen oorlog, en misschien hopelijk komt er ook geen in de Krim. Ja, hebben wij, je kan natuurlijk proberen, wij kunnen niet proberen van daar nieuws te maken. We hebben daar niemand ter plaatse. We hebben ook niemand die mee aan tafel zit met Herman van Rompuy om die gesprekken allemaal te voeren. Maar we hebben dan een historicus gevraagd, vertel nu eens wat precies dat verleden van die Krim is en waarom dat zo'n kruidvat is. En dat is een heel mooi stuk geworden. Een andere reeks die we deze week gebracht hebben, vorige week, is over het geld van de partijen. Dat heeft wel het nieuws gehaald. Blijkt dat de Belgische partijen 50-70%, wat de Vlaamse betreft, meer geld in kas hebben, in hun vermogen hebben, dan voor 2007. En daar is dan de financiële crisis over gegaan en 4 verkiezingen. Dus dat is een vreemde vaststelling. Nu, dat zal aanleiding geven tot debatten tijdens de verkiezingscampagne. Ik weet dat er regelmatig naar onze artikels zal verwezen worden wanneer er debatten gevoerd worden de komende weken naar de verkiezingen toe. Dus dat is de rol die we ook willen spelen. Dat je elementen aandraagt die dat publieke debat over maatschappelijk belangrijke thema's toch wel voeden.
Tegelijkertijd brengen jullie wel een reeks over de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. Iets waarover heel weinig inkt vloeit op deze
moment. Ja, dat is natuurlijk het leuke aan zoiets als Apache. En daarom dat ik er ook zelf ongelooflijk graag aan meewerk. Het is een biotoop. Het is een redactie met losse medewerkers, vaste medewerkers. En die hebben allemaal hun expertise. Die hebben allemaal een beetje een dadas ook. En ik vind altijd, ik heb vroeger bij KNAK gewerkt. Ik vind dat je journalisten minstens één keer per jaar alleen over hun dadas moet laten schrijven. Dat levert geweldig goede stukken op. Koen Meulenaar over golf. Dat is geweldig. Je doet dat 2 keer per jaar. Niemand begrijpt waarover je het heeft, maar het is om te gieren van het lachen. En we hebben een medewerker, René de Bok, een bekende Nederlandse journalist die ook in België actief geweest is, die voor ons voor een heel schappelijke prijs aangeboden heeft om over die Nederlandse verkiezingen te schrijven. Ja, en dat zijn stukken die je inderdaad zelden of nooit leest. Maar het blijft nu ook wel zaak om zelf proactief echt dossiers in gang te beginnen steken en dat we niet alleen afhankelijk zijn van wat men ons aanbiedt, maar dat we zelf ook opdrachten kunnen geven. En als je opdrachten moet geven, moet je dat honoraria kunnen betalen. En als je dat aan professionele journalisten wil doen, want dat is wel de bedoeling, dan moeten dat ook honoraria zijn die een beetje competitief zijn met wat de andere bladen te bieden hebben. Maar goed, daar werken we aan. En de crowdfunding die we nu gestart zijn, die eigenlijk de bedoeling heeft om tijd te winnen. Ik zou tot het einde van het jaar tijd willen krijgen om die onderhandelingen te voeren met geldschieters over dat businessplan. Dan kunnen we dat op ons gemak doen, kunnen we dat rustig doen. Die gesprekken lopen, maar die zitten natuurlijk in een heel prille fase. Maar die crowdfunding heeft ook genoeg geld opgeleverd om een klein potje opzij te zetten om effectief onderzoeksjournalisten de komende maanden aan het werk te zetten op bepaalde specifieke dossiers. En ik hoor hier daarnet de Oosterweel. Ja, daar zit natuurlijk een geweldig verhaal in over iemand die met een beetje afstand naar heel dat verhaal kijkt, die dat ook een beetje buiten zijn Antwerpse context is wil bekijken, want uiteindelijk gaat het, je zit een beetje als konijnen op een lichtbak naar Antwerpen te kijken. Maar als je een beetje achteruit gaat, en ik woon in Turnhout, ik sta elke dag in die file om naar hier te komen, dan zie je dat uiteindelijk zijn jullie aan het zoeken naar de kwadratuur van de cirkel.
Ik kijk naar een andere lichtbak, zou ik denken.
Ja, maar dat probleem, ja, die hebben we gelukkig uitgekregen, die lichtbak bij ons. Je zoekt de kwadratuur van de cirkel. Zelfs met alle grote plannen die er zijn, zowel het BAM-tracé als het Meccano-tracé, ja, de winst qua mobiliteit, hoe minder files er zullen zijn, de milieuwinst, de gezondheidswinst, zal altijd zo miniem zijn, als je de investering die daar tegenover staat, dat je je eigenlijk moet afvragen, als we nu niks doen, gaat het dan echt zoveel slechter zijn? Dat is dan de advocaat van de duivel. Ik heb een titel in de Morgen gelezen, 6 minuten scheelt het, als je het doet of niet. Dus qua mobiliteit zal het al niet zo veel
Ik denk dat het veel meer is, maar ja, we moeten opletten dat we hier geen Meccano en...
Maar ik wil maar zeggen, het gaat erover, uiteindelijk gaat het over, we moeten op een andere manier naar mobiliteit gaan kijken. Daar is iedereen het over eens, zowel links als rechts van het spectrum. Maar dan is zo'n dossier zoals Antwerpen een ongelooflijk goede case study, maar het zou interessant zijn om te zien hoe men dat in andere landen heeft opgelost. Hoe heeft men dat in Seattle opgelost? Hoe heeft men dat in Londen opgelost? En dan denk ik dat het politiek debat beter zal gevoed zijn dan het wel eens niet spelletje, wat uiteindelijk voor heel veel mensen bijna onbegrijpelijk wordt.
Wel een probleem in deze, het kan ook veralgemeend worden waarschijnlijk, is dat wij zijn amateurs, maar ik heb de indruk dat de meeste journalisten eigenlijk de zaak minder goed kennen dan mijzelf bijvoorbeeld. Dat eigenlijk, dus hoeveel zijn er inderdaad die zelfs de moeite gedaan hebben om een beetje dat rapport door te nemen.
Dat klopt.
Moet er voor geen 2000 bladzijden lezen, maar 200 bijvoorbeeld zou wel helpen.
Het is een groot probleem door het feit dat het businessmodel van de media zo onder druk staat. En mensen willen niet meer betalen voor nieuws. Ze kunnen zich voldoende gulzig niet te goed doen aan het nieuws dat ze op het internet gratis vinden.
Of de
gratis kranten. De adverteerder is bereid om 1/10 van de prijs te betalen voor een internetadvertentie dan voor een printadvertentie. Maar kan wel aan zo'n internetadvertentie veel beter zien wat de return is. Ik bedoel, als je bij Facebook €50 uitgeeft om een bericht te boosten, zoals het dan heet, dan krijg je het onmiddellijk nadat die campagne gedaan is, weet je hoeveel mensen jouw bericht bekeken hebben, hoeveel erop gereageerd hebben, hoeveel er geklikt hebben. En je kan ook direct zien, in ons geval bijvoorbeeld voor de crowdfunding, hoeveel mensen effectief ook een abonnement genomen hebben. Dus dat is terwijl als je dat een advertentie zou nemen in een krant, dan is dat allemaal vloe artistiek. Dus heel dat businessmodel van de media stuikt in elkaar, waardoor zij je leest de ene herstructurering na de andere, redacties die samensmelten tot grote groepen redacteurs, waar uiteindelijk dan verschillende titels uitgemaakt worden, bij de persgroep, bij het mediahuis, worden bij de persgroep 3 kranten, bij het mediahuis 4 kranten gemaakt, met eigenlijk twee pools van journalisten, waar alleen eindredacteurs uiteindelijk de stukken uit die grote vergaarbak van artikels halen en zeggen, oké, dit is een stuk voor het Nieuwsblad en dit is een stuk voor Gazet van Antwerpen. Mm-hmm. Maar wie is daar nog hoofdredacteur? Bij wie leg je verantwoording af als journalist? Dat zijn enorme problemen. Ja. En het eerste waar men op bespaart, is natuurlijk datgene wat het duurste is en waar het rendement niet meteen duidelijk van is. Onderzoeksjournalistiek, het is niet omdat Walter de Bok destijds de moord op Kools heeft opgelost, dat die krant toen gigantisch veel meer verkocht heeft. Dat is niet zo. Mm-hmm. Ook omdat het nieuws onmiddellijk wordt overgenomen door de radio en televisie en je bijna de krant niet meer moet kopen om te weten wat erin staat.
Nee, maar wel aan de hand van wat je eerder zei, kreeg ik de indruk dat jullie nu wel degelijk aan het investeren zijn in extra mankracht, hè? Mm-hmm. Dat klopt toch, hè? Want twee jaar geleden kende ik zowat alle namen van de mensen. Je krijgt iets op verschijnen en tegenwoordig zie ik veel meer nieuwe namen verschijnen.
De ambitie is 10, 12 mensen voltijds equivalent, zoals dat dan in businesstermen heet, aan het werk te zetten in dat businessplan. Maar zolang we dat geld voor dat businessplan niet hebben, kan dat niet. Nu gaat het over een kleinere investering. Hè? Het gaat over kleinere bedragen. En gaan we echt ad hoc een aantal journalisten opbellen, kan jij voor ons een dossier maken daarover? En als die man of vrouw ja zegt, dan zullen die verschijnen.
Ja, het is al rechtgezet. Jij zei, hoeveel man? Ik denk het is vrouwendag vandaag.
Dus nee, er zijn gelukkig heel veel goede vrouwelijke onderzoeksjournalisten in België. Alleen zijn ze, ik ken er een paar gegeven die nu lesgeven, omdat ze niet meer aan de bak kunnen bij de kranten, of die gewoon gestopt zijn met journalistiek. Maar ik heb bij KNAK destijds het genoegen gehad om een heel goed dossier te kunnen maken over asbest. Wat aanleiding heeft gegeven tot ook het asbestfonds, waar nu slachtoffers schadevergoeding kunnen krijgen. Dat was een dossier van Marleen Teugels, een vrouwelijke onderzoeksjournaliste, dat trouwens ook voor bekroond geweest is. Dus wat dat betreft zijn er gelukkig heel veel dappere dames die ons daarin willen bijstaan. Alleen, het is zo, ik heb ook met collega's van mij gesproken, hoofdredacteurs, op de Staten-Generaal van de Media, die een paar weken geleden in Brussel was, en die zeiden allemaal, Karel, we zijn zo jaloers op jou, dat jij dit mag doen. Want wij, onderzoeksjournalistiek is het eerste wat bij ons gesneuveld is. En wij zien ook niet in hoe wij dat opnieuw kunnen revitaliseren. Maar wat ik tot mijn grote vreugde wel vaststel, is als je ziet dat wij er wat tamtam over maken, en we hebben wel wat aandacht gehad in de media de laatste weken, ik heb wat interviews mogen geven, toen wij die campagne gelanceerd hebben. Ja, de Standaard opende vorige week met een heel mooi verhaal over Janssen Pharmaceutica, die in de DDR proefkonijnen... Dus dat stond op de cover, dat was 4-5 pagina's binnenin, dat wil zeggen dat die krant dat toch belangrijk begon te vinden. Nu, ik hoop dat door daar wat druk op te zetten, als er druk gezet wordt op die mainstream media, dat zij toch onderzoeksjournalistiek ernstig zullen nemen. De VRT bijvoorbeeld heeft het in zijn beheersovereenkomst staan, is verplicht om onderzoeksjournalistiek te doen. Alleen doen ze het niet, behalve 12 keer per jaar in Panorama. Ja. Maar ze zouden ook op Radio 1 onderzoeksjournalistiek moeten doen en in alle andere zenders. Dat staat in hun beheersovereenkomst. En als ze het doen, leidt het vaak tot heel grote problemen. Denk maar aan het HDISO-dossier over de Hasselse politie, waar de journalist uiteindelijk bijna teruggefloten is geweest door de hoofdredacteur. Ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk als individuele journalist, als je niet het vertrouwen hebt van je hoofdredacteur.
Ja. Julia, je had het in het begin over onder de radar. Ik kreeg soms de indruk dat het een beetje onder de radar gehouden werd, omdat je dus, ik zag laatst, het was een kop, het was iets meer op Van de Velde een tijdje geleden, jullie hadden een artikel geschreven mm-hmm. over dat hij iets in verband met de Middenvijver.
Over Linkeroever, hè.
Ja, en er was daar, dus hij had zich kwaad gemaakt op jullie, en dan was de kop zoiets van, Rob Van de Velde kwaad op website of zo, maar dus het was niet op Apache. En
nee, dan vraag ik me af, is dat... Hij heeft ons ook riooljournalisten genoemd.
Ja, maar ik heb het eigenlijk over, ik denk dat de Gazet van Antwerpen was, over de manier waarop over de zaak gecommuniceerd werd in de pers, namelijk dat er dan eigenlijk niet verwezen werd naar jullie.
Daar wil ik niet Calimero-achtig over doen, maar er is een groot probleem in de Vlaamse media, en er is trouwens op niveau van de Journalistenbond een afspraak over gemaakt een tijdje geleden, dat wij elkaar niet citeren. En dat is het verschrikkelijkste wat je kan meemaken. Ik heb als journalist, ik werk al van mijn 20e als journalist, ik ben hoofdredacteur geweest van een blad, en de enige trots die je als journalist hebt, is dat je een primeur hebt die de dag nadien moet worden overgenomen door de concurrentie. Ja. Dat is het enige pleziertje dat wij hebben. En als je dat van ons afneemt, dan worden wij heel gefrustreerd.
Ze zijn overeengekomen dat dat niet...
En er is nu overeengekomen dat er bronvermelding moet gebeuren.
Ja, zo, okay.
Alleen, de week nadien was er al een conflict. Toen bleek dat een of andere krant die bericht had over die afspraak, zelf al de hele afspraak in 2 of 3 artikels met voeten had getreden. Dus er zit daar ook heel veel sluizen in. Soms doen de journalisten het wel en wordt het op niveau van de eindredactie, wordt het weggenomen. Soms vermeldt men de bron binnen in de krant, maar niet in het artikel dat op de voorpagina staat, om de indruk te wekken dat het toch eigen nieuws is dat men heeft gebracht. En dan wil ik niet pasje op de VRT, maar ik vind het schandalig dat ik elke ochtend het nieuws hoor en dat zij een eigenlijk bijna een veredeld persoverzicht maken, s'morgens in de ochtend. En dat alleen de hele vroege luisteraar die om 6 uur of om 7 uur hoort, die hoort de bronvermelding nog. Maar die wordt in de loop van de voormiddag, en zeker tot wanneer mensen echt wakker zijn en in hun auto zitten om 8 uur, 9 uur, hoor je plots de bronvermelding niet meer.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk...
Het is eigenlijk een algemeen probleem. Het is niet dus dat jullie meer geviseerd
worden. Wij hebben daar iets meer last van, omdat we natuurlijk...
Ja, maar jullie zijn geen nestbevuilers, want die hebben mediakritiek.
Ja, dat is ook nog een... Wij zijn een website die draait op dit moment, 1, op het vrijwillig engagement van een aantal mensen. 2, op het kleine bedrag dat we nu hebben aan abonnementeninkomsten. En we hebben ook al 3 jaar een subsidie gekregen van Ingrid Lieten, die specifiek gericht is op mediakritiek. Dus zij vond dat dat media veel te weinig over zichzelf reflecteren en heeft 3 jaar geleden een opening gemaakt, waar onder andere ook Stampmedia een deel van die subsidie heeft, of een ander project is via Stampmedia dan gesubsidieerd. En Tom Cochet vooral heeft heel hard toegelegd op mediakritiek. Dat was eerst meer analytisch van aard, dan was het een soort testaankoopprincipe waarbij er elke dag 1 bericht werd onder de loep genomen. En nu dit jaar moeten we interviews doen. Reekse interviews met, laten we zeggen, het maatschappelijke middenveld. Dat gaat van partijvoorzitters tot mensen in de vakbond, of in de derde wereldbeweging, of in de middenstandsorganisatie, over hoe hun relatie tot de pers is. Maar omdat... Zo'n subsidie krijg je niet zomaar. Dat was 40.000 euro trouwens. Daar kan je nog geen voltijdsloon van betalen. Dus je moet dus, mensen die zeggen dat Apache door minister Lieten wordt boven water gehouden, dat is dan jammer genoeg niet zo. Uiteindelijk gaat het over kleine bedragen. Als je ziet dat daar toch 5-6 mensen na voltijds hun nikkel afdraaien elke dag. Maar het is wel zo dat om die subsidie te krijgen, moet je heel veel in de plaats geven. Dus dan moesten elke dag stukken over media geschreven worden. En dat heeft in de perceptie van de lezer, terecht, begrijpelijk, de verhouding scheef getrokken. Men dacht, Apache is een site over mediakritiek. Terwijl dat niet... Het is een site over onderzoeksjournalistiek, ja. Punt.
Maar het punt was eigenlijk, worden jullie een beetje scheef bekeken, omdat er dus inderdaad mediakritiek gegeven wordt. Ja. En dat... Davis, een boek over... wat was het weer al... Gebakken lucht, oh. ja. Dus die begint eigenlijk van, ik heb de Engelse versie gelezen, dog doesn't eat dog. Dus
er
wordt heel veel kritiek gegeven in de pers, maar
flat
weinig.
Nieuws, ja. Maar weinig Tom Nagels bijvoorbeeld, die ik voor het overige zeer respecteer, want hij is de enige ombudsman in de Vlaamse pers. In alle beschaafde landen heeft elke beschaafde krant een ombudsman. Bij ons is dat alleen de standaard. Maar Tom Nagels heeft heel onheuse dingen over internetjournalistiek geschreven. Dat zij dat eigenlijk ook allemaal doen. Want ik juich dat toe, wij zijn er niet tegen de mainstream media. We hopen dat doordat wij meer onderzoeksjournalistiek gaan brengen, dat zij ook meer onderzoeksjournalistiek gaan brengen. Maar het is wel zo dat wij af en toe heel bitsige en zure reacties krijgen van collega's. Maar goed, dat is van alle tijden.
Maar is dat ook niet een beetje omdat kranten, tijdschriften, dat allemaal media zijn die jullie eigenlijk meer iets, niet alleen Apache, maar bijvoorbeeld een initiatief zoals Newsmonkey bijvoorbeeld, of andere online journalistiek hier bekijken als iets schattig in de marge, maar dat niet direct een bedreiging vormt voor gedrukte journalistiek?
Dat we ons sinds 2-3 weken verenigd hebben in een soort... Ja, lobbygroep eigenlijk. Hè. Media 21 heet dat. En dat zijn wij, Newsmonkey, ook Mo zit daarin, De Wereld Morgen zit daarin, Express.be, Doorbraak, Vlaams Nationalistisch Tijdschrift. Nu alleen nog maar een website, vroeger was het ook nog een tijdschrift. Dus het zijn allemaal pure players, zoals dat heet. Dat zijn alleen internet. Behalve Mo heeft natuurlijk ook een papieren component. Maar zet nu toch ook het internet centraler in zijn werking. Ook Stampmedia zit er trouwens bij. Wat hebben wij vastgesteld? Dat is trouwens een primeur van Apache.be geweest, van Tom Cochet. Kranten zijn vrijgesteld van BTW. Zij moeten geen BTW betalen. Dat wil zeggen dat hun abonnementen 21% goedkoper zijn dan de onze. Dus wij moeten 21% van die 50 eurotjes aan de belastingen geven. Goed, ik betaal heel graag belastingen, maar niet meer dan een ander. Hè? Dat is een beetje de bedoeling. Nu blijkt, dat op zich is al een discriminatie, maar dat geldt ook voor boeken. Bijvoorbeeld e-books, daar is een hogere BTW op dan gewone boeken. Dat is nu eenmaal een Europees verschijnsel. Maar goed, wij lobbyen om dat ongedaan te krijgen. Maar wat bleek nu uit een nota van het ministerie van Financiën, is er een afspraak gemaakt tussen de grote mediagroepen, dus Corelio, Concentra, de persgroep en Roularta, om hun pdf-versies van hun kranten, dus hun letterlijke kopieën van hun kranten op hun websites, waar je ook apart kunt op abonneren, om die ook aan 0% btw te geven. Nu, dat is een stilzwijgende afspraak tussen de fiscus en die mediagroepen. Dat is een achterpoortje in de Europese wet om dat toch toe te laten. En dan, ja, dat hebben wij, dat, wij hebben dat, dat aan het...
Dat is wettelijk.
Dat is, het is volgens ons niet wettelijk. Volgens ons is het een afspraak die de toets van de... Als er iemand klacht indient, denk ik dat, dat ze dat gaan verliezen.
Want Mediapart heeft in Frankrijk die strijd gevoerd tegen...
Ja, en Mediapart heeft in die zin gewonnen dat de Franse overheid nu bezig is om op Europees niveau, samen met de Duitsers en de Nederlanders trouwens, dat btw-tarief niet van nul... Dus het is nu 0 of 21, om dat allemaal op 2,5 te brengen. Dus daar gaan de kranten iets meer moeten betalen, maar de internetinitiatieven moeten dan minder betalen. Het probleem bij ons was, wij kregen de waarschuwing, als jullie dit publiceren, dan hebben jullie het op u geweten dat de grote kranten failliet zullen gaan. Dus op die chantageachtige manier wordt dat dan gezegd. Dan zeg je, ja goed, het is mijn plicht als journalist van te informeren, dus wij zullen de bevolking informeren. Het gaat over onze eigen winkel, dat klopt. Mm. Maar het is zelfs zo absurd. En ik heb even overwogen om die actie te doen. Ik zou de volledige website van apache.be kunnen uitprinten. Dat is niet ecologisch, maar ik kan dat doen. 2000 artikels, dat papier kan hier waarschijnlijk niet binnen als je dat volledig uitprint. Maar dan heb ik wel een identieke kopie van wat er op de website staat. Als ik nu die uitgeprinte versie op eBay zet en ik verkoop die voor 1,5 miljoen. Dat is ongeveer het geld dat we nodig hebben voor onze, bij wijze van ludieke actie. Maar het feit dat het te koop aangeboden wordt, dan mag ik aan 0% btw, want die hoef ik niet te betalen, het is een papieren krant. Zouden wij bij uitbreiding ook onze website vanaf nu aan 0% btw kunnen betalen. Dus om maar het absurde van de deal die de kranten hebben gemaakt maar aan te tonen. En goed, we hebben het nu niet gedaan, maar als ik het als voorbeeld geef, als ik ga spreken, dan zeggen mensen, ja, dit kan toch niet. Ja. Voeg daar nog eens bij, de postbedeling van de kranten, die ook nog eens gratis is. Onze internetverbinding, want dat is onze distributie. Hè. U betaalt om mijn krant te lezen online, niet alleen een abonnement, maar ook nog eens uw internetprovider, geeft u geen reductie om mijn krant te lezen. Ja. Dus dat zijn... En dat gaat over miljoenen stromen. Hè. Dat gaat niet over dat 1 miljoentje perssteun dat Ingrid Lieten vanuit de Vlaamse overheid kan geven. Dat gaat over in totaal misschien 200, 300 miljoen euro op federaal niveau. Dat daar zit en dat nu enkel ten goede komt aan de papieren kranten.
Wat stellen jullie voor?
Nou, wij stellen voor dat wij ook aan dat tarief, dat wij dezelfde behandeling zouden krijgen als de papieren kranten. Op dit moment is dat een nul tarief.
Maar dan bijvoorbeeld die 200 miljoen van de post?
Ja, wij zouden bijvoorbeeld kunnen... de webruimte die wij moeten huren om onze service te laten draaien, dat kost allemaal geld om daar eventueel een tegemoetkoming in te kunnen krijgen. Dat soort zaken, dat zijn indirecte subsidies die ik veel liever heb dan directe subsidies.
Maar stel dat je wilt een vestzak-broekzak operatie maken en voor de overheid niet duurder maken dan het nu is. Dus dan zou je moeten wegnemen.
De BTW die ze van ons, van de kleine spelers krijgen op dit moment is quasi verwaarloosbaar. Hè? Ik bedoel, er zijn geen grote bedrijven op dit moment. Dus het zou voor hen een geste zijn om het te doen. Aan de ene kant is er ook het gelijkheidsbeginsel. Ik denk, als wij dit juridisch kunnen hardmaken, dat sowieso er iets zal moeten gebeuren. En dat gaat dan in het nadeel zijn van de papieren krant. En dat wil ik ook niet op mijn geweten, eerlijk gezegd. Maar ik vind het wel vrij arrogant dat wij bijvoorbeeld af en toe smalende opmerkingen krijgen van jullie krijgen 40.000 euro van Ingrid Lieten, die onze onafhankelijkheid op geen enkele manier aantasten, want anders zou ik dus geld onmiddellijk teruggeven als Lieten morgen komt zeggen welke stukken wij moeten schrijven. Maar zij sleuren wel 300, 400 miljoen euro per jaar buiten uit de staatskas en zeggen dan dat ze niet gesubsidieerd worden. Want in het officiële discours van iemand als Christian van Tilo enzovoort, die zeggen altijd, wij willen geen subsidie. Maar ze krijgen ze al.
Ja, dat merkte ik op de Staten-Generaal van de Media de Hoek, dat de grote vissen nogal snel roepen als hun territorium.
Maar dat begrijp ik. Het zijn mensen, het zijn ondernemers die willen hun belangen beschermen, maar het moet op een eerlijke manier gebeuren, met eerlijke concurrentie. En het is een wereldwijde trend dat media meer en meer digitaal en zeker als iedereen binnenkort een iPad of een iPhone heeft, ja, dat is nu eenmaal zo. Ik las een heel mooie analyse van de verklaring waarom de tijdschriften zoveel terrein verliezen. Ja, vroeger als ik van Turnhout naar Brussel ging, dan kocht ik in het station een Humo en een Knak en dan was ik een uur onderweg en tegen dat ik in Brussel toekwam, dan had ik die uitgelezen. Nu zit ik met mijn iPhone op de trein en ik koop niks meer. Hè? Ik lees al die dingen online, of ik lees andere dingen online. De ontspanningswaarde van zo'n tijdschriften, die is overgenomen door digitale media. En de harde kern, de pure journalistiek, daar schieten ze vaak tekort.
Als de volgende programmamaker niet komt opdagen, kunnen we verder gaan. Maar anders moeten we afsluiten. En dan zou ik dus nog eens willen gaan, overlopen van die crowdfunding. Hoe gaat dat precies?
Wel, de crowdfunding daar is op onze website apache.be. Vind je een link om verschillende formules van steun aan ons te geven. Je kan het goedkoopste is €50 voor een één aandeel. Word je aandeelhouder, kan je in onze algemene vergadering zitten. Maar krijg je ook een jaarabonnement. Maar je kan natuurlijk zoveel geven als je wil. Je kan 10 aandelen kopen. Je kan, en als je nog een oom hebt die nog een 1,5 miljoen opzij heeft zitten, die mag dan persoonlijk met mij dag en nacht contact opnemen. Geen enkel probleem. We gaan ook proberen van... Volgende week lanceren we nog een 20-tal prominente Vlamingen die ons project ondersteunen. We hebben dat in de eerste week ook gedaan. Daar zaten hele leuke mensen tussen, heel verrassende mensen ook, gaande van Rick van Kouwelaar tot Paul Goossens. Bien étonné de ce goed gouvé ensemble trouwens op die lijst. Volgende keer hebben we mensen als bijvoorbeeld Tom Nagels, Walter Pauli, die ons ondersteunen. Ik vond het heel charmant van hen dat ze het kleine broertje in de sector toch dat hart onder de riem willen geven. Er zijn ook gesprekken met de studio, met Mark Verstappen, om eind april een party te doen, waar wij dan in het vooravondgedeelte hopelijk een spreker kunnen uitnodigen van enig kaliber om over onderzoeksjournalistiek te praten. En daarna wordt er wat gedanst en gefeest met goede DJ's, zoals dat hier in Antwerpen hoort.
Nu, dus er wordt nu, er is een fundamentele investering nodig van 1,5 miljoen. Uh-huh. Maar op lange termijn moet er eigenlijk een constante flow zijn van fondsen om te kunnen blijven
verder. Eigenlijk is het heel simpel. Het is het kip en het ei. We hebben nu te weinig artikels om mensen echt te overtuigen van een abonnement te nemen.
Ja, dus maar eigenlijk te weinig abonnees.
Ja, we hebben te weinig abonnees. Ja. En om meer abonnees te hebben, moet je meer stukken hebben. En om meer stukken te hebben, heb je meer mensen nodig. En om meer mensen te kunnen betalen, heb je meer geld nodig. Dat is simpel. Maar... Want op het moment dat wij 11.000 abonnees hebben, die dan wel een iets duurder abonnementprijs zullen moeten betalen, omdat er ook meer te lezen valt op de site, maar dat is pas in het derde jaar. Vanaf 11.000 abonnees zijn wij zelf bedruipend. Dat is de bedoeling.